BNR Slimme Koppen wordt mede mogelijk gemaakt door branchevereniging Dutch Digital Agencies. De verslimmers van de wereld om ons heen.
BNR Nieuwsradio. Slimme Koppen. Diana Matroos.
Juist nu de wereld op zijn kop staat, moeten we er alles aan doen om Nederland sterker en innovatiever te maken. En daarom gaan we elke week op zoek naar slimme oplossingen voor grote uitdagingen. Hoe werkt het? Elke week hebben we één uitdager en twee slimme koppen. De uitdager, een autoriteit, legt een belangrijk vraagstuk neer. En de slimme koppen gaan met een pitch de uitdager overtuigen met verrassende en innovatieve oplossingen. En of dat lukt, dat weten we aan het eind. Deze week gaan we onze slimme koppen vragen om na te denken over hoe we in de toekomst slimmer kunnen omgaan met de bestaande infrastructuur. Want door de pandemie is het nu weliswaar rustiger op de weg. Maar als we naar de voorspellingen kijken, het wordt weer super druk op die weg.
In 2017 stonden we met z'n allen 63 miljoen uur in de file. In 2023 is dat naar schatting al 85 miljoen uur.
Onze uitdager van deze uitzending is Carlo van der Weijer. Hij is directeur Smart Mobility aan de TU Eindhoven. En trouwens ook columnist van het FD en nog zoveel meer. Maar je zit hier met name als directeur van Smart Mobility aan de TU Eindhoven. Door de lockdown zijn de files in Nederland bijna verdampt. Blijkt uit een achtergrondrapportage Monitoring Mobiliteit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Is toch lekker, hè?
Ja, dat is het stuk van de pandemie wat we wel gaan missen, denk ik.
Ja.
Als het daar over is.
Ja. Als het over is, want daar gaan we zeker ook met jou naar kijken wat er straks allemaal gaat gebeuren. Toch nog even naar het nu. Uit data van verkeersapp Flitsmeister blijkt dat we intussen weer evenveel of zelfs meer rijden.
Ja, klopt.
Als voor corona. Terwijl het advies natuurlijk nog steeds is thuiswerk. Maar hoe kan dit?
Ja, de auto is wel een ideale 1,5 meter modaliteit. Dus je zit veilig. En je hebt ook altijd kunnen blijven autorijden. Dus die populariteit van die auto is niet minder geworden. En we zijn toch van nature uit geneigd om iets meer dan een uur per dag mobiel te zijn. En dat doen we liefst op zo'n veilige mogelijke manier.
Je hebt en dus niet met dat vreselijke mondkapje.
Nee, dat klopt. En de hele tijd. Maar het is dus zelfs als je niet hoeft, of je niet mobiel hoeft te zijn, zijn we het toch het liefst. Dus dan gaan we toch meer vrije tijdsvervoer en zo. Het is een verschuiving van zakelijk vervoer naar vrije tijdsvervoer.
En pakketjes ophalen zijn we natuurlijk ook heel goed in. Maar die worden ook bezorgd. Dus dat zorgt ook weer allemaal voor
meer kilometers. Ja.
Kilometers. Ja. En toch zien we de files niet.
Nee, dat klopt. Het is een verschuiving van zakelijk vervoer naar vrije tijdsvervoer. En dat is niet allemaal 's morgens om 8 uur en 's middags om 5 uur. Dus het is een beetje slimmer gebruik van de aanwezige capaciteit. Wat op zich heel slim is.
Ja, dus ik hoor al dat we dat puntje even moeten vasthouden. Daar komen we ook een beetje bij de uitdaging van deze uitzending. We gaan bespreken hoe we innovatiever gebruik kunnen maken van onze bestaande infrastructuur. En daar ben je heel gepassioneerd over. Ja. Waarom?
Ja, eigenlijk wat we nu bewezen hebben, dat we veel beter gebruik kunnen maken van die infrastructuur. En als we nu daar slim blijven doen met slimme oplossingen, dat we dat dadelijk ook gewoon blijven doen als dadelijk die pandemie voorbij is. Want je krijgt gegarandeerd weer files. En er werd net al gezegd, tientallen miljoenen uren dat we kwijt zijn in de file. Op zich is dat niets. Als je het uitrekent per persoon gemiddeld, is het niet zo heel erg. Maar het stijgt wel, het moet niet veel erger worden. Maar dan kun je twee dingen doen. Of je gaat er slimmer om, of je gaat het klassiek oplossen door weer spoor en asfalt bij te leggen.
Want dat is natuurlijk vaak wel wat er gebeurt. Vanuit de gedachte economische groei moeten we aanjagen.
Precies.
Investeren in infrastructuur, meer wegen,
bredere wegen. Meer bereikbaarheid. En het is ook klassiek zo dat als je betere bereikbaarheid had, was dat goed voor de economie. Dat is altijd zo geweest, want als je binnen 2 kilometer je baan moet vinden, dan heb je weinig keuze. Of je werknemers binnen 2 kilometer van je bedrijf. Dus hebben wij tientallen jaren flink geïnvesteerd om dat bereik veel groter te maken. Dat is economisch allemaal goed uit te leggen. Maar op een gegeven moment houdt dat op. En om dan nog weer een baan bij te leggen bij een snelweg, dan gaan mensen nog verder van hun werk afwonen of van hun huis afwerken. En op een gegeven moment is dat economisch niet meer verstandig. Sterker nog, als je uit gaat breiden en dat gaat ten koste van de levenskwaliteit, omdat je natuurgebieden en zo allemaal verrampeneert, dan kan het ook juist beschadigen aan de economie. Dus alsmaar bijbouwen gaat zo...
Is in ieder geval niet slim.
Dat is niet slim, nee. Het gaat ten koste van levenskwaliteit en dan trekken we ook minder slimme mensen aan enzovoort. Dus het is ook economisch nadelig om bij te bouwen.
Maar jij vertelt dit verhaal natuurlijk al een hele tijd. En je bent echt een grote naam, ook in de automotive wereld. Nou ja, je zit nu te kijken. Ja, nou ja, dat zeg ik dan. Ik neem aan dat je hier ook op hoog niveau over praat. Waarom is dat er nog niet doorheen dan?
Ja, maar die geluiden kwamen wel. Ook bij het Kennisinstituut voor Mobiliteitsonderzoek. Die zouden ook kijken van ja, vinden wij die file, die vinden wij zo verschrikkelijk erg. Maar als je echt goed kijkt naar de cijfers, is het wel erg genoeg. Dus je voelde al dat dat aan het bewegen was. En dat we eigenlijk slimmer met de tijd om zouden kunnen gaan met de capaciteit. Mm-hmm. En nu hebben we in een jaar een enorme snelcursus gehad met thuiswerken en al dat soort zaken. En flexibelere werktijden. Dat het inderdaad bewezen is dat het kan. En nou hoop ik ook dat we doorgaan en met slimme oplossingen dat ook daadwerkelijk gaan bewijzen.
Ja. Hoe belangrijk is duurzaamheid ook in dit aspect voor jou?
Ja, als iets niet duurzaam is, houdt het op een gegeven moment op. Dat is, dus we moeten sowieso richting die duurzaamheid. En wat er wel gebeurt, is wel dat al het vervoer veel duurzamer aan het worden is. We fietsen steeds meer. Dat is sowieso de win-win-win modaliteit. Automobiliteit wordt ook snel veel duurzamer. Zowel veiliger als vooral schoner. Dus daar moet parallel aan gewerkt worden. Maar een beetje slimmer met de infrastructuur aangaan. Vooral geen nieuwe infrastructuur aanleggen. Dat is ook duurzaam.
Ja, en er ligt natuurlijk ook veel geld vanuit het Nationaal Groeifonds. 20 miljard beschikbaar voor investeringen. Ook in de fysieke infrastructuur. Dus laten we dat vooral slim doen. En hopelijk hebben de pitchers daar ook goede ideeën bij. Waar ga je op letten straks tijdens de pitches?
Ik wil graag verrast worden. En dat gaat wel gebeuren, denk ik, altijd. Dus ik overschat mezelf zeker niet. Er is heel veel cliché-taal. En ik acht de heren hier aan tafel daar wel of iets verder te gaan dan dat. Maar ik ga er wel van uit dat de mens per definitie mobiel is. Je kunt niet tegen mensen zeggen, ik breng alles naar je toe en dan hoef jij niet onderweg te gaan. Dat is niet de oplossing, maar daar komen vast slimme dingen op.
Nou, ik zou zeggen, wees scherp ook in je reflectie als je gaat reageren op de pitches. Hier kwamen ook weer veel inzendingen binnen, maar we hebben uiteindelijk 2 slimme koppen uitgekozen die hier hun verhaal mogen pitchen. En de eerste slimme kop, dat is Oscar Kolthof. Hij is managing director bij Label E, of Label A moet ik zeggen.
Mag allebei.
Ja. Jullie zijn een digital product agency en jullie ontwikkelen digitale producten. Veel al in de mobility. Daar ga je straks ook meer over vertellen. Maar ik was gewoon even benieuwd. Met welk vervoersmiddel ben jij eigenlijk gekomen vandaag?
Ja, vandaag ben ik toch helaas met mijn eigen auto gekomen. Maar die gaat 1 juni ook de deur uit. Dus,
zelfs? Ja. Oh, je gaat echt over op het deelverhaal?
Zeker.
Oké, en daar gaat vast jouw pitch ook over. Ik zou zeggen, je hebt 1 minuut. Heel veel succes.
Dankjewel. Nou ja, vanuit Label A hebben we dus heel veel ervaring met het ontwikkelen van deelmobiliteit, zoals Green Wheel, Swapfiets of hele ecosystemen van Check. Omdat we dat zien, is dat heel erg gesiloed. Dus je moet voor elke aanbieder moet je een app hebben en een abonnement. En we zijn een partnership aangegaan met Figo. Figo is de pitch. Zij bieden deelmobiliteit aan voor zakelijke rijders. Dus ik geloof dat werkgevers ervoor moeten zorgen dat medewerkers deelmobiliteit gaan gebruiken. Je hoeft ze niet per se direct uit de leaseauto te schoppen, maar je moet ze kennis laten maken met deelmobiliteit en op een zo gebruiksvriendelijk mogelijke manier. En dat bieden we aan met Figo.
Oké. Dankjewel voor jouw pitch, keurig binnen de tijd. En we gaan natuurlijk straks wat meer vragen daarover stellen, hoe die app dan precies in elkaar zit. Maar we gaan eerst naar onze tweede slimme kop. En dat is iemand van ons speciale slimme koppen panel van experts. Dus je bent al vaker bij ons geweest. Boris Veldhuizen van Zanten, founder en CEO van The Next Web. Jullie zijn een media- en techbedrijf. In hoeverre zijn jullie zelf bezig, ook als werkgever, in dit hele mobiliteitsvraagstuk, duurzame mobiliteit?
We hebben altijd wel gestimuleerd om thuis te werken, flexibel te werken, ook eigen tijden te kiezen om naar kantoor te komen. En zelf, ik heb een paar jaar geleden al heel publiek gezegd dat ik binnen Europa niet meer met het vliegtuig ga, maar met de trein. Wat ontzettend lastig is soms, maar ook om een beetje een voorbeeld te geven. En ik denk dat dat het is, ja.
Oké, mooi. Ook jij gaat 1 minuut voor ons pitchen. Succes.
Ja. Bij innovatie denk je snel aan sneller, goedkoper en meer. Maar soms is innovatie ook puur verbetering. En ik denk dat met mobiliteit eigenlijk langzamer, duurder en minder de juiste innovatie is. Ik denk dat er 3 stappen voor nodig zijn. Verbetering voor wat goed is, minder aantrekkelijk maken wat slecht is, en dan een gedragsverandering bij onszelf eigenlijk. Maar die als laatste. We zijn gewend aan hypermobiliteit. Wat betekent dat we altijd overal naartoe kunnen en met zo min mogelijk moeite en vertraging. Maar daarbij staan we eigenlijk niet stil bij de gevolgen van voor ons eigen leven, omgeving, gezondheid en toekomst. Hoe maak je het nou beter en wat goed is. Natuurlijk alternatieven voor reizen moeten beter. Dus treinen en elektrisch rijden goedkoper, fietspaden veiliger. Hoe maak je wat slecht is eigenlijk minder aantrekkelijk? Autorijden, vliegen eerlijker berekend worden. Dus de kosten van de vervuiling zouden meegenomen moeten worden. In de kosten van bijvoorbeeld een ticket. En het is eigenlijk obscene dat je bijvoorbeeld CO2-compensatie... dat dat optioneel is voor een klant. En als laatste eigenlijk, en de minst belangrijke vind ik... is bewustwording bij de gebruiker. Het is ontzettend ingewikkeld om als gebruiker zelf te bepalen wat goed is... en om iedere keer die actie te nemen om iets goeds te doen... als je ook een goedkoop ticket kan kopen. Maar daar gaat wel heel veel van de aandacht naartoe. En dat vind ik eigenlijk jammer.
Goed, drie punten die je daarbij hebt gemaakt. En Carlo, je hebt natuurlijk goed meegeluisterd. Je bent onze uitdager. Carlo van der Weijen, directeur Smart Mobility aan de TU Eindhoven. Wat viel jou op?
Dat ze het allebei bij het rechte eind hebben. Maar wel dat ik nog steeds even zoek van hoe dan bij allebei. Dus dit is, we zitten in ieder geval helemaal op één lijn met waarom het allemaal nodig is. Dus ik ben het er helemaal mee eens.
Maar je bent nog niet verrast?
Nou, ik ben nog benieuwd wat dan het innovatieve idee is om daar naartoe te gaan.
Dus, okay. Zullen we beginnen?
Dat laatste, om alles eerlijk te beprijzen, vind ik een heel erg goeie. Maar dat wordt er lang mee geworsteld van hoe we dat in de praktijk gaan brengen. Dus als we daar heel mooie ideeën kunnen ontwikkelen, zou ik er blij mee zijn. En hetzelfde is met deelmobiliteit. Dat is inderdaad precies wat gezegd wordt. Het is altijd een drempel om dat allemaal toegankelijk te maken. Maar hoe gaan we dat doen ten opzichte van die 50 die ermee bezig zijn?
Zullen we beginnen met jouw app, Oscar, om daar toch nog iets meer toelichting bij te geven en ook even te reflecteren op wat Carlo net vraagt?
Ja, ik begrijp heel goed wat je zegt. En uiteindelijk is het ook echt een mindsetverandering van de gebruikers om in die deelmobiliteit te gaan gebruiken. Wat wij zien bij de werkgevers die op dit moment Figo gebruiken, daar zie je dat de werknemers ook privé gaan rijden. Dus wij bieden de optie om op het moment dat je gaat boeken, het op zakelijk boekt of privé boekt. En doordat werkgevers het aanbieden aan al hun medewerkers, ook al hebben ze al een leaseauto, komen ze in aanraking met deelmobiliteit. En wij zien dus al gewoon vanuit onze eigen data dat op het moment dat je het aanbiedt, dat mensen het dus ook voor privédoeleinden gaan gebruiken. En wat wij veel krijgen als vraag is, ja, uiteindelijk willen we als werkgever van die lease float af. We hebben gewoon veel te veel leaseauto's. En ook vanuit duurzaamheidsperspectief. Nou, door ze soort van soft met Figo kennis te laten maken, dus ook gewoon de verstokte leaserijder al de optie te geven om deelmobiliteit te gaan gebruiken.
Breng je eigenlijk iets in het gedrag?
Iets in het gedrag?
Oké, en dan heb ik daar straks nog wel een vraag over, ook in kritische zin. Want de vraag is natuurlijk, en daar weet jij ook het een en ander van, gaan deelconcepten echt helpen dat we minder op de weg zijn? Ja. Maar toch nog even vanuit die app doorgedacht. Is het dan zo dat je heel veel aanbieders bij elkaar brengt? Want ik zit even te zoeken wat nou uniek is aan jouw verhaal.
Ja, goed, dat is een vraag die aan wat wij doen, is niet nieuwe deelmobiliteit aanbieden, maar juist het aggregeren van verschillende aanbieders. Dus een Greenwheels, een MyWheels als automobiliteit zit in de app, een Felix en een Check als deelscooters. En die kun je allemaal vanuit de Figo-app gebruiken. Dus het aanbod is ook veel groter dan wanneer je een enkele app gebruikt. En wat voor de aanbieders interessant is om erin te zitten, is omdat zij zien dat privé veel gebruikt wordt. Dus pieken in het weekend. Maar door de week is er een aanbod overschot. En doordat wij het juist voor op de zakelijke gebruiker enten, is het voor hun ook een win-win.
Ik zie jou denken, Carlo.
Nee, ik vind het wel een goed punt. Want het is inderdaad, vaak is het zakelijk veel makkelijker te verkopen, omdat de business case veel sneller sluit. Dus dit soort contracten van deelmobiliteit gaan vaak zakelijk succesvoller dan dat mensen. Ja, kijk, één of twee van die apps die gebruiken ze wel privé, maar nooit dat hele palet. En als je het op dit manier doet, dat je inderdaad die drempel verlaagt van zakelijk naar vrije tijd, dat slaat wel aan.
Dat zou kunnen helpen. Zou jij daar als werkgever, Boris, gevoelig voor zijn?
Ja, denk het wel.
Om in zoiets te stappen?
Ja, vooral omdat het een laagdrempelige manier is om mensen te stimuleren om het beter te doen. En dat het ook nog effect heeft op privé zonder dat je daar ingrijpt. Wat altijd gevoelig ligt als werkgever. Denk dat een hele goede eerste stap zou zijn. Ja.
Ja. Ja,
en maar goed, het is wel mijn punt 3 pas. Ja. Dus ik denk dat eerst andere dingen aangepast moeten worden.
Ja, wat ik wel interessant vind over zeg maar, wat wij dus ook zien, en dat is ook uit onderzoeken gebleken, is dat op het moment dat mensen alleen maar deelmobiliteit gebruik maken, dat ze veel bewuster zijn van wat gebruik je wanneer. En daardoor ook minder kilometers maken. Dus op het moment dat er altijd maar een auto voor de deur staat, kan je die makkelijk pakken. Mm-hmm. Met de hond naar het bos, dat soort dingen. Vanuit onderzoek blijkt dat...
Maar, Carlo van der Wey, is dat zo?
Dat is wel iets, want kijk, als die auto voor de deur staat, dat is niet voor niks dat mensen daar gelukkig van worden. Hè. Dat beantwoordt aan je instincten van ik kan vluchten. Je weet nooit van tevoren precies wat je nodig hebt. En dat is dan vaak een gevaar bij deelmobiliteit, dat je moet wachten en dat je service level zeg maar omlaag gaat. Het is een valkuil, hè, dat mensen op een gegeven moment zeggen, ja, kijk, die auto die wordt zo goedkoop als je kijkt wat voor private lease prijzen er hebben, dus ik zet hem alweer voor de deur. Ook omdat we parkeren veel te goedkoop maken natuurlijk. Maar hoe voorkom je dat mensen dat iets te vaak meemaken, dat het feit dat die niet voor de deur staat, dat gewoon lastig blijkt in de praktijk? En dat ze na een paar maanden zeggen, dan gaan we terug naar die eigen auto.
Dat, uiteindelijk is het de mindsetverandering. Want ja, het is anders. En ja, er staat niet altijd een auto voor je deur. Dus dat... Ja. Het is echt een mindsetverandering. En ik ben een aantal jaar geleden overgestapt van gewoon benzine naar een elektrische auto. Dat is ook een mindsetverandering geweest. En ja. Nou, toevallig had ik van een week een gesprek met mijn broer die aan het nadenken is over een elektrische auto. En, ja, en ik ben daar heel gepassioneerd over. En dat het helemaal niet zo'n probleem
maar,
is.
Maar de automobilist zal ook altijd denken vanuit gebruiksgemak. En volgens mij is dat ook wat Carlo hier benoemt. En volgens mij is dat ook een gedachte die je uiteindelijk hebt om zoveel aanbieders bij elkaar te...
Exact.
Dat er in principe altijd een auto of een ander vervoersmiddel
er
moet zijn.
Er is altijd een vervoersmiddel in de buurt. Ja. Doordat we alle aanbieders aggregeren. Ja, ja.
En dat gevoel is belangrijk. Dat je een soort van garantie hebt dat je altijd wel wegkomt. Als je kind ziek is, je moet naar het ziekenhuis of wat dan. Dat soort dingen.
Ja, zeker.
Toch kan ik me voorstellen, Carlo, dat je uiteindelijk weer nieuwe gebruikers gaat krijgen die hiervoor niet in de auto zaten.
Dat is de andere valkuil, dat je meer gebruik krijgt.
Kan je hem even benoemen hoe die gaat?
Ja, kijk, dat is de ene valkuil, dus dat service level omlaag gaat, dat mensen op een gegeven moment afhaken. Nou, daar zijn slimmigheden voor te doen, je een bepaalde garantie geven. En inderdaad, als je een heel wijd palet hebt van soort van diensten, dan heb je de kans dat je zonder auto staat, is ook veel minder. De andere punt is dat het inderdaad heel veel mensen die nog geen auto hebben gaan autorijden. En dat onder de streep. Ook omdat het verwachtingsniveau is dat er wel één klaar staat als ze hem nodig hebben. En ook een fiets klaar staat en openbaar vervoer. Dat je met meer materiaal eindigt in plaats van met minder. En dat moet je ook slim organiseren.
Ja, want dat is natuurlijk wat die deelconcepten heel erg claimen. Dat het goed is voor de duurzame mobiliteit. Maar dat hoeft dus niet.
Nee, het kan tot meer spullen leiden.
En dan kom ik toch weer op het punt, eigenlijk Boris, wat jij benoemt. Want je zei, leuk die app. En ik zou daar ook wel als werkgever gebruik willen maken. Maar er gaan nog wel even een paar stappen aan vooraf.
Ja. Je noemde net al dat punt dat parkeren dus eigenlijk te goedkoop is. Ik denk, al die veranderingen moet je maken. Hè? Dus even de analogie naar reizen. Ik ben wat ouder natuurlijk. Maar ik kan me nog goed herinneren dat de reis, een vakantie, was een reis.
Je niet aan te zien hoor, Boris. Nee.
Dank je. Dat is radio en niemand ziet dat, dus ik moet zeggen. Een vakantie was een reis. En tegenwoordig is het reisgedeelte van de vakantie is een soort vervelend iets wat je probeert te minimaliseren. Dus je rijdt de hele nacht door met 140 km per uur, of je boekt een goedkope trip, maar dan is het eigenlijk balen de tijd die je besteedt op het vliegveld. En ik denk, als je het over een gedragsverandering hebt, dan denk ik dat je dat wil bewerkstelligen. Maar het is heel moeilijk om iedereen dat te gaan uitleggen en te zeggen, hey, je hebt een soort comfort gekozen van altijd dat stuk roestend ijzer voor je deur wat er maar klaar staat. Maar misschien moeten we iets meer niet comfort kiezen. Omdat het toch uiteindelijk op de lange termijn goed is voor je. Maar iedereen in Nederland of de wereld dat één voor één gaan uitleggen, dat gaat gewoon niet lukken. En dat is weer terug naar de CO2 bijdrage in een vliegtuig. Ik heb ook vrienden die zeggen, nee, maar ik kan reizen, want ik compenseer mijn CO2, alsof het daarmee oké is. Maar in 2018 hebben ze dat nog gemeten en 1 op de 800 mensen compenseert zijn CO2. Met andere woorden, dan kun je dus echt, of je het nou compenseert of niet, maakt dus echt helemaal niks uit. Want je bent gewoon met dat hele vliegtuig enorm aan het vervuilen.
En dus zeg jij?
De conclusie is, je kunt niet wachten totdat dit met 1 op de 800 heel langzaam toeneemt naar 800 van de 800. Want dat gaat dan nog 30 jaar duren, als het überhaupt ooit lukt. Want sommige mensen willen gewoon zo min mogelijk betalen. Dus als je dat eerlijk zou doen, dan zou je gewoon zeggen, de vervuiler betaalt. En waarom is dat niet überhaupt verplicht? Dus als ik een boot zou boeken om te gaan snorkelen bij het koraalrif, en de kapitein zegt, oh ja, mijn boot lekt olie, en dan gaat het hele koraalrif van naar de kloten. Maar als jij nou een heel klein beetje betaalt, dan
is het okay.
Stort ik dat in een ander bedrijf die het gaat schoonmaken later. En dan zeggen mijn 7 vrienden, oh, wij doen dat niet. En ik zeg, ik doe dat wel. Kunnen we dan gewoon gaan snorkelen? Guilt-free? Nee, natuurlijk niet.
Dus je zegt
niet
meer dwang vanuit de overheid.
1 op de 800, ja. Dus waarom is het gesprek niet met die kapitein van dat schip en zegt, waarom lek jij überhaupt olie?
Ja, is dit toch de enige weg uiteindelijk, Carlo, om echt grote stappen te zetten?
Daar ben ik het wel mee eens. Kijk, als de vervuiler betaalt, zou het een eerlijk principe zijn. Dat is bij vliegen heel lastig, omdat er ooit een afspraak is geweest om dat juist niet te doen, omdat het heel veel aan de wereldvrede bijdraagt. Daar komt het een klein beetje op neer. Dus dat hebben ze ooit afgesproken, die hoeven dat niet. Want het is goed dat wij een grote verwevenheid krijgen met de hele wereld. En dat geloof ik ook wel dat er een argument achter zit. Maar dan nog zou je het gewoon moeten compenseren wat je allemaal aan schade toebrengt. Mijn grotere zorg daarbij is dat het niet genoeg is. Als die 800 van die 800 inderdaad die CO2 compenseren, je hebt het over tientjeswerk. Daar gaat het over. En misschien moeten die CO2 eerst nog veel duurder maken. Maar dat zou. Kijk, je zou eerst moeten beslissen om dat gewoon te moeten compenseren wereldwijd. En dan daarnaast ook zorgen dat die CO2-prijs ook gewoon een eerlijke prijs wordt. Want die zit nu op 24 euro of zo. Mm-hmm. Hij stijgt trouwens gisteren, was je voor het eerst boven de 50. Er is ook een wereldhandel in CO2. Dat moet eigenlijk richting de 100, 150. En dan niet eens om te zorgen dat je het compenseert. Want ja, het is een beetje een vreemd fenomeen eigenlijk. Maar te zorgen dat de alternatieven, die misschien CO2-neutraal zijn, eerder tot bloei komen.
Maar dit gaan we zeker ook als we nu kijken naar het kabinet wat er waarschijnlijk gaat komen, dan gaat dit natuurlijk niet gebeuren. Of proef jij wel dat die grote stappen nu gezet gaan worden met de VVD als grootste partij, de vroom partij.
Ja, de CO2-tax als land die 1% van het wereldwijde BDP doet, dat
ja, maar je moet ergens
dan
beginnen.
Dan heb je heel veel regeringen nodig, dus dan pak je er een paar bij elkaar.
Ja, nee, maar je moet ergens beginnen.
Ja, dus ik vind wel dat je dat gewoon moet doen.
En dat stimuleert ook. Hè? Het maar is net zoiets, ik in mijn eentje zonnecellen op het dak leggen. Ja, dat gaat ook niet helpen.
Nee, klopt. Maar het stimuleert. Eigenlijk zouden die alternatieve brandstoffen die we vroeg of laat toch een keer gaan krijgen in de luchtvaart, kunnen stimuleren. Leren door zo'n CO2-tax snel te verhogen, dan mag je best als land doen. Maar dat zie ik inderdaad in Nederland nog even niet gebeuren.
Nee, maar het zou moeten. Hè? Ja. En eigenlijk is dat het gesprek wat we zouden moeten hebben. Waarom zeggen wij niet hier tegen elkaar, kan toch eigenlijk niet? Wat we zeggen is, gaat niet lukken.
Maar daar kom ik eigenlijk mee op jouw idee, die allemaal helemaal waar zijn. Daar zijn we het helemaal over eens. Maar wat kunnen we nu doen aan innovatiefs om die kans dat ze dat gaan doen iets te vergroten? Laten we dat eens over hebben.
Nou, ik
heb
ben dus bang dat de innovativiteit gaat bestaan uit ruiten ingooien, brandstichten en drastische maatregelen.
Vergt het consumenteren van de consument? Want dat heb ik nog nooit echt succesvol zien zijn.
Nee, ik denk dus druk vanuit de consument op regeringen, op de politiek, om dit te veranderen. En dat begint dus met dat we het hier over hebben in deze uitzending, en dat mensen dat begrijpen. En dus op kantoor zei ik tegen mijn collega's, neem de trein naar Engeland. En dan zeggen ze, nee joh, dat duurt veel te lang. Want vliegen is een uur en de trein is 4 uur. Dan zeg ik, ja, maar met Schiphol en inchecken, alles, is het tijdsverschil op de hele trip is eigenlijk maar een uur verschil. Dus het is een uur korter, deur tot deur, naar onze bestemming in Londen. En dan het volgende argument is dat ze zeggen, ja, maar de trein is duurder. Dan zeg ik, nou nee, dat lijkt zo. Want inderdaad, een ticket is €200 met de trein en €60 met het vliegtuig. Dan zeg ik, maar met het vliegtuig betaal je eigenlijk veel meer op de lange termijn. Eigenlijk jouw kinderen betalen met hun leven. Dus
je ziet hoe ingewikkeld dit gesprek gaat. En ik stel voor dat we hier in de podcast over verder praten. Want het is natuurlijk een complex onderwerp. En dat kunnen we niet in de tijd die we hier hebben op de radio helemaal afronden. Ik wil jullie in ieder geval hier op de radio alvast bedanken. Carlo van der Weijer, directeur Smart Mobility aan de TU Eindhoven. En de slimme koppen van vandaag, Oscar Koolthof, managing director van Label E. En Boris Veldhuizen van Zanten, founder en CEO van The Next Web. Dit was dus BNR Slimme Koppen op de radio. Maar luister in de podcast vooral nog even verder.
Slimme koppen. Even napraten.
En we zijn nu intussen in de podcast, want we waren net op het punt gekomen dat je zei, als werkgever dus ook, Boris, moet je elke keer je mensen uitdagen, want ze gaan elke keer weer iets verzinnen waardoor het eigenlijk niet kan. En dat is eigenlijk wat wij hier in reactie misschien ook wel deden.
Ja, absoluut. Ja, en ik denk dat gesprek, het lijkt heel normaal om... Ik heb vrienden die nemen een vliegtuig naar Bali en gaan ze daar op het strand zitten nadenken over hoe ze iets kunnen betekenen in de wereld. En dan zeg ik, over 60 jaar bestaat Bali niet meer. Want dan is het gezonken. Omdat jij vliegt naar Bali om daar te gaan zitten nadenken op het strand. Hoe je iets kan bijdragen aan de wereld. Dat is eigenlijk op zee.
Ja.
En dat gesprek moet je hebben. En zouden we allemaal meer moeten hebben.
Oscar, ja. Deel je dit?
Want nou ja, 100%. Ik zit te luisteren. Ik zit hier vooral natuurlijk vanuit het mobiliteitsaspect. Maar dit is iets wat mijzelf ook heel erg aangaat. Hoe ik ook mijn leven inricht. En wat we met Figo proberen te doen, is gewoon een klein stapje wel gelijk massa proberen te bereiken om het vanuit de werkgevers, die hopelijk allemaal zo denken zoals jij en ik, Boris, om hun medewerkers te enthousiasmeren om in ieder geval deelmobiliteit te gaan gebruiken. Maar wat je zegt, ben ik het helemaal mee eens. Het moet gewoon, de vervuiler moet betalen, je moet minder vliegen. Maar ook dat is een mindsetverandering. En ja, persoonlijk vind ik het heel moeilijk om de politiek te bewerkstelligen om dit soort stappen te nemen. En daarmee kan je je stem uiten, hebben we pas mogen doen.
Maar zou je eigenlijk moeten vaststellen dat je gewoon... Hè, want jij hebt een technologische oplossing. Hè, en Boris, jij komt ook vanuit de technologische hoek. Dat je een heleboel leuke technologische oplossingen kan bedenken. Maar als die dwang er uiteindelijk niet komt, gaan mensen het uiteindelijk niet doen, ondanks de goede bedoelingen van al die technologie.
Nee, de gebruikerservaring moet sowieso seamless zijn. Die moet gewoon supergoed zijn. Want uiteindelijk is technologie altijd een alternatief voor iets wat al bestaat en van een bepaalde gewenning. Dus een patroon doorbreken, dan moet je wel iets zo unieks neerzetten, waardoor, of in ieder geval het gebruikersgemak moet zo fijn zijn.
En daar valt nog een wereld te winnen?
Nee, daar is heel veel te winnen. Daar zijn we dag in dag uit mee bezig.
Ja, ja. Ja.
We raken de essentie eigenlijk met beide oplossingen. Dat je, hoe ga je consumenteren? Want daar zou het eigenlijk op neerkomen. Hoe ga je een alternatief maken voor consumenteren? Ik heb er lang over nagedacht. Ik ben wat pessimistisch geworden over het echte consumenteren. Bovendien, het motiveert mij ook niet. Want als we allemaal 30% minder doen, ja, dan duurt het gewoon een tijdje langer voordat we allemaal naar de vliegtuigen gaan. Maar het is dus ik zoek naar 100% oplossingen die gewoon alles helemaal oplossen. Dat moet gewoon 100% duurzaam op termijn.
En waar denk je dan zelf aan? Ik hoor hier super lastig, zeg jij, Oscar?
Nou ja, ik geloof daarin in het fenomeen baby steps. Je moet stukjes.
Ja, dat klopt. Maar dan moet wel, ben je wel eens dat er moet wel 100% aan het uiteindelijk uit.
Uiteindelijk wel.
Moet een stap in die richting zijn. En dat is. En consumenteren is één manier. Maar dan zou je op een gegeven moment 100% minder moeten doen. Of je gaat flink in de techniek investeren. En daarbij kan, dat ben ik wel eens, als je forceert alternatieve oplossingen te gaan doen, of forceert het slechte duurder te maken, dan komen die alternatieve oplossingen eerder in het vizier om succes te worden.
Ja.
Dus, maar hoe gaan we dat? Zonder dat je. Want je bent geen verkiezingen met consumenten. Want dat zie je eigenlijk wereldwijd wel. Tenminste, niet in een democratie. En zolang we de democratie nog wel hebben, laten we dat ook nog even hopen.
En ik vind het ook een beetje een misvatting dat jongeren minder zouden consumeren. Dat allemaal minder belangrijk zouden vinden bezit. Dat hoor je dan elke keer. Maar ik weet niet, ik vind dat gewoon echt totale bullshit.
Nee, ze willen ook niet minder auto's, wat vaak gezegd wordt. Dat is
gewoon niet waar, toch?
Dat is niet waar. Nee, ze staan allemaal fotootjes te maken van dikke auto's die langskomen. Dat zit zo verschrikkelijk.
Ja, ik heb twee zonen, 18 en 19. De eerste heeft dus al een auto. Ik weet het, misschien moet ik het niet zeggen, maar...
Het zijn allemaal NS1 bespiegelingen. Want je hoort vaak maar, mijn kind hoeft geen auto meer. Nee, maar dat is ook van alle tijden dat het een tijdje duurt. Dus daar kunnen we niet op bouwen om te zeggen dat het vanzelf goed komt met dat soort dingen. En dat is inderdaad. En ze willen ook reizen. Want Bali, ja, het is ook niet leuk voor Bali als we er niet meer naartoe vliegen natuurlijk. Dat is ook niet misschien de manier. Dan kunnen we maar beter zorgen dat
voor de korte termijn toerisme is het verschrikkelijk.
En die treintunnels zal nog wel even duren.
En dat gaat ook heel lang duren.
Ja. Dus, en dan had jij een vraag, Carlo, waar je nu echt nog op zoek bent binnen dat gegeven dat het gewoon super ingewikkeld is.
De essentie dat we inderdaad hetzelfde willen. We moeten die kant op duwen. Dat kun je inderdaad dat kun je met stok doen. Of je doet het met de wortel die je voorhangt. En hoe kunnen we ons op die wortel concentreren? Want die stok die heb ik te vaak zien mislukken. Of inderdaad, als het iets te vervelend is, komt er een vreselijke president aan de macht die het allemaal niet zo erg vindt.
Nou, ik denk niet dat er één app is, behalve die app van jou natuurlijk, dat is geweldig. Maar er is geen silver bullet om het op te lossen. Maar ik denk wel dat technologie ons wel helpt. Dus ik heb een tablet en als ik in de trein zit, is er wifi. Sterker nog, de tablet is connected, 4G. Dus ik kan de hele reis eigenlijk werken. En dat maakt het ook aantrekkelijker voor mij in ieder geval om alvast in de trein te gaan zitten. Het maakt het ook makkelijker en aantrekkelijker om thuis te werken en niet naar mijn werk te reizen. En ik merk dat ook op kantoor, dat ook in het managementteam mensen dan zeggen, oh ja, ik bel vandaag in. En wat dat betreft, dat is echt een lichtpunt van de, ja, van de epidemie, dat we in één keer geforceerd zijn om allemaal helemaal ons in dat thuiswerken of remote working thuiswerken.
Ja, dat is een voordeel, maar tegelijkertijd hebben we aan het begin van de uitzending natuurlijk de cijfers doorgenomen, dat er gewoon juist meer auto's op de weg zijn.
Ja. Dan wel voor meer de auto's op de weg, ja. Ja. Maar ik hoop natuurlijk, en ik ben een optimist, dat als het over is, dat toch iets meer mensen thuis gaan werken. En dan op zijn minst in ieder geval dat fileprobleem, dus dat het wat meer uitgespreid raakt. En dat op een gegeven moment
maar het duurzaamheidsprobleem heb je niet. Ja, dus de spreiding is er wel meer. Maar uiteindelijk zijn er meer mensen die in een auto zitten. Ook omdat ze ja.
Maar als ik jouw theorie hoor, dan zou het kunnen dat mensen. Hè, dus je had het over. Het is de perfecte 1,5 meter vervoermiddel. Maar ja, het is veilig.
Hij is alleen maar populairder geworden.
Ja, maar als dat wegvalt en je kunt straks fietsen naar het meer in de buurt.
Ja, de fiets is overigens ook een hele goede 1,5 meter modaliteit. En die is dus ook heel ontzettend aan populariteit gestegen. Maar misschien komen we even, als je terug naar de vraag gaat, van hoe kunnen wij zonder infrastructuuruitbreiding toch nog gewoon proberen die problemen te voorkomen dadelijk. Dan zou je in lijn met wat jullie voorstellen in ieder geval geen extra capaciteit meer moeten inbouwen. Want je zou ook mensen kunnen forceren om slimmer te reizen. Juist door die file maar gewoon vast te laten lopen. Is dat dan eigenlijk in lijn met jullie?
Ja, heel erg. Ja. In Amsterdam werkt dat geweldig. Hè? Dus er zijn heel veel straten zijn ze nu aan het omvormen. Waarbij de hele straat, wat vroeger helemaal auto was, is nu helemaal fietspad. En er staan grote borden, auto te gast. Ja. En dat betekent dat de fietsen zijn verspreid over een hele straat. En als auto moet je daar heel rustig tussendoor rijden. Met andere woorden, het kan nog wel, maar het is zo onaantrekkelijk om met de auto door
Amsterdam
te rijden.
Is Amsterdam daar dan ook een voorbeeld? Want die hebben natuurlijk ook enorme parkeerkosten. Een heleboel verschillende auto's die niet meer in de binnenstad. Ja. Nou ja, goed, ik heb er zelf ook een beetje last van. het wordt allemaal niet makkelijker. Ja, goed zo zeggen.
Ja, het wordt eerder. Amsterdam is wel een lichtend voorbeeld daarbij. Brussel is nu pas weer eens komen kijken. Net zo groot en daar kun je voor 1 euro per jaar een parkeervergunning vragen. Of tientje per jaar en euro per uur parkeerkosten. Dus die moeten nog een heel stuk gaan.
Ja.
Het zal eerder op een gegeven moment wel. Je moet wel vragen wat wilde Amsterdammer zelf nog. Hè? Want als je inderdaad Amsterdam 40 jaar geleden kijkt, stond helemaal vol met auto's. Maar die Amsterdammer die inmiddels in Purmerend van Almere woont, zei van god, dat was een mooie tijd. Toen woonden nog Amsterdammers in Amsterdam. Dus je moet op een gegeven moment ook wel. Je hebt de limieten van de gentrificatie op een gegeven moment ook wel tegen aanbodst. Dus wat voor stad wil je zijn?
Ja.
Op een gegeven moment kunnen. Ja, maar goed, toch is Amsterdam wel een goed voorbeeld in zoverre dat je inderdaad het onaantrekkelijk maakt op een gegeven moment. En je laat het gewoon vastlopen. En dan kiezen mensen zelf wel. Dat is voor de slimme optie. En zou je dat met infrastructuur ook niet moeten doen? Zouden wij moeten durven om files te laten ontstaan? En ook bijvoorbeeld die enorme, bizarre ochtendspits bij de treinen. Want het is maar 3 kwartier of zo. Ja, dan gaan we meteen weer sporen aanleggen, nieuwe treinen bestellen. Maar het is maar 3 kwartier heel druk in de trein. Moet je dat gewoon laten gebeuren en zeggen van ja, mensen, dan gaan we iets slimmers
doen. Maar denk je dan dat mensen dan wel hun gedrag gaan veranderen? Dat vraag ik me af, want ik bedoel, die files hebben ze ons voorheen ook niet uit die auto gehouden.
Nee, dat is
niet.
Ik denk,
we hebben weer 2 slimme
koppen. Ik denk dat er echt een belangrijk deel ligt bij werkgevers. Werkgevers, en zoals Boris zelf ook zegt, die zijn vaak wel gepassioneerd over een bepaalde manier hoe er met duurzaamheid omgegaan wordt. Dat is natuurlijk een super hot topic. En werkgevers kunnen wel in meer of mindere mate dwingend zijn hoe men zich vervoert. En ik ben het helemaal mee eens. Hè, weet je, als je het hebt over steden, auto's in steden zijn echt alleen maar nuttig om als je naar de bouwmarkt moet. Weet je, verder kan je gewoon een fiets of een elektrische scooter pakken. Of lopen of gebruik het OV. Maar ik geloof echt dat er iets belangrijks ligt bij werkgevers. Want we gaan natuurlijk van, qua gesprek gaan we van, ja, hoe gebeurt het in steden? Mm-hmm. Of waar vlieg je naartoe? Dat zijn natuurlijk echt, nou ja, dus de breedste zin van het woord. Daar heb je niet één oplossing voor. Dus uiteindelijk geloof ik dat het heel erg gedragsverandering en mindset is.
Via die werkgever bewerkstellig moet worden.
En ik geloof dat die werkgever daar een belangrijke rol in heeft.
En wat zou die werkgever dan concreet moeten doen? Ja, natuurlijk voor jou heb gehaald. Ja, die zag wel aankomen.
Ja, flexibele werktijd. Dus
ja, ook.
Mensen,
zeker.
Wij hebben niet vaste uren dat je op kantoor moet zijn. Dus iedereen die van buiten de stad komt, ja, die gaat echt niet om 9 uur op kantoor zijn. Waarom zou je? Dat is gewoon super onhandig. Nee,
dat is wel. Dus ik hoor hier twee dingen. Dus één bijvoorbeeld verbiedt ook fysieke meetings voor 10 uur. Bijvoorbeeld, dat zijn van die slimme dingen die je kunt doen. Mag gewoon niet eens meer in bedrijven. Dat zijn slimme bedrijven die erin voorop lopen.
Gaat meteen invoeren.
Onderwijs. Idee. Ja, onderwijstijden. Dat is natuurlijk ook een heel harde. Dat was echt een hele. Ik werk veel
hoor
op de universiteit.
Dat is wel leuk. Hij gaat het meteen invoeren bij zijn.
Heel goed. Ja, gewoon verbieden voor 10 uur. Dat hoor je al vaker. Nou, de onderwijstijden is natuurlijk iets wat helemaal compleet inflexibel was. Want ja, dat moest 8:15 morgens beginnen. Daarom had je die enorme piek in de treinen. Nou, dat blijkt ineens wel allemaal virtueel te kunnen. Dus we gaan niet meer terug naar het volledige offline onderwijs. Het wordt een mengeling. Mm-hmm. En laten we dan in ieder geval die ochtendspits van de treinen daarmee aanpakken. Het andere punt wat ook belangrijk is, wat ik hoor, wat als je die drempel verlaagt van zakelijk naar vrije tijdsvoer, is dat je alles eens gaat proberen. Ik heb mezelf, omdat ik in de mobiliteit zit, ook moeten forceren een elektrische auto te kopen 8 jaar geleden. Want ik denk, dat wordt helemaal niks. Nou, op een gegeven moment begrijp je dat het heel anders is wat je van tevoren verwacht. Hetzelfde geldt met elektrische fietsen, met deelscooters. Die drempel is wat hoger. Als je die weet te verlagen, dan is het niet omdat mensen per se moeten consumeren. Maar dat is omdat ze iets proberen wat eigenlijk blijkt veel beter te werken. En daardoor gaan gebruiken. Dus dat vind ik wel aantrekkelijk aan jouw idee, om de drempel te verlagen tussen zakelijk, omdat mensen het meer gaan proberen.
En dus ook wat Oscar zegt, dan via die werkgever dat te stimuleren. Want dat moet het vertrekpunt zijn.
Ja, dat klopt. En dat is een combinatie met de werkgever waar een rol ligt om inderdaad dat soort bizarre meetings die zeker om 9 uur moeten beginnen. Ook heb je met agile development, heb je wel dat je een scrum moet doen in de ochtend. Mm-hmm. Ja, die kan best halverwege de dag. En dat je dan. Dus dat zijn allemaal van die kleine dingen, die heilige huisjes die inmiddels wel afgebroken zijn. Dat is een kruiwagen met smoesjes. Weg sinds de pandemie, die we nou wel slim moeten oppakken. En daar helpen jullie tooling denk ik wel mee. Alleen, ik weet nog niet wat voor tooling jij hebt om precies dat. Want jij zegt inderdaad, je moet het goede belonen en het slechte belasten.
Ja.
En heb jij specifieke ideeën hoe we dat een zetje kunnen geven, behalve dat wij proberen een nieuwe politieke partij op te richten?
Nou, nee. Het eerlijke antwoord, nee. Ik heb niet een lijst met aanbevelingen. Maar ik ben wel een optimist die denkt, als wij dit samen uitspreken, misschien dat er toch een paar mensen luisteren, hoop ik. En dat die denken, oh ja, inderdaad, waarom vlieg ik naar Bali? En inderdaad, dat CO2 werkt niet. En dat er zo heel langzamerhand, een beetje druk komt. En dat langzamerhand dan ook politie gaan begrijpen van, ja, dit kan eigenlijk niet zo langer.
Maar zouden vanuit de technologiebedrijven, je behoort daar zelf ook toe, en de overheid misschien een soort alliantie opgericht kunnen worden? Of is dat dan weer te makkelijk gedacht?
Dat is een beetje, dan komen de politie altijd terug met er is te weinig draagvlak voor.
Ja.
En dat draagvlak, dat komt van onderop. Als wij tegen elkaar al zeggen, hé, ja, maar dit kan toch eigenlijk niet. En niet meteen ons neerleggen bij, maar goed, het is dan eenmaal zo. En je vrienden horen dat. Ja, het gaat ook, is dat viraal, is dat het woord? Ja, dus zonnecellen in de straat, dat blijkt dus viraal te zijn. Dus als één iemand het doet, dan denkt de buurman, hé, dat kan ik ook. En voor je het weet heeft de hele wijk het. Dat is een bekend effect. Dus het werkt wel. En het is super makkelijk om te denken, ja, wat heeft het nou voor zin als ik het in mijn eentje ga doen? Nou, dat heeft dus zin. Dat is viraal. Werkt altijd.
Maar je comfort blijft hetzelfde. Je elektriciteitsprijs wordt niet hoger. En dat helpt ook wel bij het viraal gaan natuurlijk. En dus het is niet omdat dat je een offer moet brengen. Want daar acht ik de mens niet zo goed toe in staat.
Dat denk ik ook.
Dus en laten we dan vragen, toch nog eventjes iets verder denken. Want je zegt, kunnen we nog meer dingen bedenken die we dan wel kunnen verbeteren, waardoor het meer gaat vliegen? We hebben een aantal dingen al gehoord. Ik denk dat twee dingen nog belangrijk zijn. Die fietspaden werd heel kort aangestipt, maar er zit volgens mij wel een belangrijk winpunt waar jij ook wel zorgen over maakt. Er zijn meer gaan fietsen, maar dat is niet per se veiliger. Misschien zouden we daar wel moeten investeren in infrastructuur door meer aan te leggen.
Ja, dat is een hele goede. Ja, dat is inderdaad, als er een infrastructuur is achtergebleven, is wel van de fietspaden. Want we zijn vooral ouderen zijn 6 keer meer gaan fietsen vanwege die elektrische fiets. 5 tot 6 keer meer kilometers. 3,5 keer meer ongevallen. Dus ja, natuurlijk, omdat ze ook meer fietsen. Maar het is dus eigenlijk per kilometer veiliger geworden. Iedereen geeft die elektrische fiets maar de schuld. Dat is ook indirect zo, omdat ze daardoor meer zijn gaan fietsen en daardoor meer ongevallen maken. Maar het is een stabielere fiets voor ouderen, dus ze vallen juist minder. Maar omdat ze meer fietsen, wat een groot goed is voor hun gezondheid ook, dan moeten we ook zeker koesteren. Moeten we ook zorgen dat er meer ruimte is voor. Als je met minste geringste, als er een file staat, gaan we meteen kijken naar de Amelis Weert. Gaan we 1,5 miljard in de Amelis Weert voor een. Het is echt een bizar project. Nou, als je die 1,5 miljard in fietspaden zou stoppen, dan zou je veel meer levens redden. En dat is het grote duurzaamheidsprobleem, want we hebben het wel over milieu en CO2, dat is allemaal belangrijk. Die veiligheid is veel belangrijker. De maatschappelijke kosten ervan en de emotionele schade die we daarmee doen. Dus laten we daar volop inzetten. En dus als je een infrastructuur inzet, maak het, en dat zei je eigenlijk ook, niet meer en sneller, maar beter en veiliger. Dat is aan alle kanten veel beter.
Dus, ja, dus die infrastructuurverandering is in mijn optiek heel erg belangrijk in steden. Dus minder plek voor auto's, meer plek voor fietsers en groen en elektrische scooters. Ja. Daar is al wel een beweging in. En dat mag sneller, maar dat ligt uiteindelijk bij de politiek.
Ja. En dan zijn we toch weer terug bij die politiek en die overheid die de regie moet nemen. Maar toch nog even een punt wat jullie misschien wel kunnen bewerkstelligen. Ook vanuit de technologie, dat gebruiksgemak. Wat jij ook al een paar keer benoemde, Oscar. Wat natuurlijk in die app van jullie, dat gebruiksgemak zorgt ervoor dat mensen ook massaler dingen gaan gebruiken. Dat heb je ook natuurlijk bij Green Wheels gezien. Toen dat gewoon allemaal wat effectiever en vriendelijker ging.
Ja, we hadden 5 jaar geleden de opdracht gekregen van Green Wheels. Mensen moeten binnen 3 minuten kunnen aanmelden, door het hele registratieproces heen gegaan zijn en in die auto stappen. En dat was daarvoor was dat een proces van een week.
Kijk, dus dat is al waardoor iets dan uiteindelijk opgepikt wordt. En dat zou dat even die gedachte van jou willen combineren met de gedachte die jij hebt neergelegd, Boris. Namelijk dat je uiteindelijk ook voor moet zorgen dat dat reizen gewoon ook leuker wordt. Want we zeuren nu over dat reizen. Het allemaal, we staan in de file. Of we zitten in een trein als sardientjes opgepropt op elkaar. Nou ja, nu kan dat al helemaal niet meer. Hoe zouden we die twee met elkaar kunnen combineren om daar ook nog iets in te innoveren? Of zijn onze gedachten op? Dat mag ook. Hè?
Nee, het is een mooie vraag. Het is een mooie vraag. Maar ik denk technologie. Ik kom uit de technologie, dus ik wil heel graag de oplossing voor alles leveren. Maar ik ben toch bang dat dat niet altijd het geval is. Maar de romantiek van het reizen, ja, maar ook dat is veel meer een mindset. Hè. Dus het is super aantrekkelijk voor mij om in de zomervakantie een vlucht te nemen naar Italië, naar 3 weken in een hotel te gaan zitten. Maar het is eigenlijk natuurlijk een interessante ervaring om met de trein er een week over te doen naar Frankrijk en daar dan een auto en dan nog 2 dagen te rijden en dan misschien te gaan wandelen in de bergen en dan misschien ook nog wel te slapen in het hotel. Dat zijn toch uiteindelijk de ervaringen waar je op terugkijkt.
Eigenlijk moeten we veel meer een journey-app gaan.
Maar veel erover praten, dat lijkt me toch beter. Zodat mensen, want eigenlijk, de meeste mensen, als je dit zegt, die denken dan, ja, dat is inderdaad wel waar.
Ja.
Nu ik er zo over nadenk, zijn de reizen zijn meestal de dingen die je herinnert. Ja, een week lang een boek lezen in een strandstoel is ook echt superleuk natuurlijk. Ja. Maar ja, dat is niet speciaal, dat zijn niet de herinneringen.
Nee.
Maar op een of andere manier zijn we altijd op zoek naar comfort en zo min mogelijk wrijving. En
snelheid.
En snelheid, ja, alle ongemak eruit om maar zo optimaal lang mogelijk te kunnen genieten.
Het is wel onze aard die moeilijk valt te ontkennen. Hè? Onze softwareprogrammering is van 50.000 jaar terug. En die neigt automatisch naar comfort en
naar
snelheid.
Comfort en luiheid.
De snellere jager was succesvoller dan de langzame. En daar zit status aan vast.
Het is, ook daarin denk ik dat er iets voor werkgevers weggelegd is. Want uiteindelijk willen mensen in dat vliegtuig en zo snel mogelijk weg en op plek van bestemming, omdat ze gewoon helemaal burned out zijn en ze echt willen opladen. Terwijl opladen is wat mij betreft, kan dat eigenlijk helemaal niet. Maar die willen zo snel mogelijk, dus die hebben helemaal geen behoefte aan die reis. Als de werkdruk veel minder is, waardoor je niet helemaal overloaded op vakantie moet, dan ben je toe aan zo'n vakantie. Dus ook daar is iets voor werkgevers weggelegd.
Ja, nee, dat is waar.
Toch een centrale rol voor die werkgevers. En misschien dat jullie in de app in de toekomst nog wat meer beleving kunnen toevoegen, waardoor dat reizen toch ook weer leuker wordt onderweg. Ja. Je hebt zo'n televisieprogramma waar mensen uren zitten te kijken naar een trein die door een landschap gaat. Dus ergens moet je toch wel die knop kunnen vinden dat het reizen allemaal gewoon weer leuker gaat worden. En dat allemaal niet zo heel gehaast hoeft. Goed, we gaan gewoon nu afsluiten hier. Want volgens mij zijn onze innovaties op voor vandaag. Maar heel fijn dat jullie hier wilden zijn. Nogmaals, mijn gasten vandaag. Carla van der Weijer, directeur Smart Mobility aan de TU Eindhoven. En de slimme koppen. Oscar Koolthof, managing director van Label A. En Boris Veldhuizen van Zanten. In 1 keer goed. Founder en CEO van de Nextweb. Dag.
BNR Slimme Koppen wordt mede mogelijk gemaakt door branchevereniging Dutch Digital Agencies. De verslimmers van de wereld om ons heen.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.